Zodra de anderen en Epafroditus, aan wie ze was toevertrouwd, waren gaan geloven dat Cleopatra zich werkelijk voelde zoals ze voorwende en verzuimde om haar nauwlettend in de gaten te houden, trof ze haar voorbereidingen om zo pijnloos mogelijk te sterven. Eerst gaf ze een verzegeld papier, waarin ze Octavius smeekte om te bevelen dat ze naast Antonius begraven zou worden, aan Epafroditus zelf om te overhandigen, waarbij ze deed alsof er iets anders in stond. Ze trok haar mooiste kleren aan, schikte haar lichaam op de meest elegante manier, nam alle koninklijke attributen in haar handen en stierf. Niemand weet precies hoe ze is omgekomen. Want de enige sporen op haar lichaam waren kleine prikjes op haar arm.
But now we begin a dream of my own, which will never end.
Naar het script van Cassius Dio. In zijn uitgebreide Romeinse geschiedenis. Wat een slotscène weer al. Dag luisteraar, wees gerust. Vandaag vragen we u niet om opnieuw een heel toneelstuk uit te zitten, maar we gaan niet liegen. Als u het vorige keer al dramatisch vond, gaat u niet geloven wat we vandaag voor u in petto hebben. Cleopatra is een icoon. Met dank aan Elizabeth Taylor, die haar vertolkte in de epische Hollywoodfilm, maar ook aan Andy Warhol, die haar vereeuwigde in pop art, en uiteraard, hoe kan het ook anders, Shakespeare en zijn tragedie Antony and Cleopatra. Kunstenaars, schrijvers en Hollywoodproducenten hebben al geprobeerd om haar enigmatische persoonlijkheid en uiterlijk tot een beeld te kneden dat past in hun verhalen. En ons verhaal, dat krijgt u vandaag. Waar waren we gebleven? Oh ja, Gaius Julius Caesar is niet meer. Zijn moordenaars zijn uit elkaar gestoven, roepend dat ze een tiran hebben vermoord. Paniek overal. De 25-jarige Cleopatra is op dat ogenblik in Rome. Ze is ver van huis. Voor haar is deze moord niet alleen een politieke schok, maar ook een persoonlijke. Maar niet te vlug. Festina lente, zeggen ze in Rome. Haast u langzaam. Laat ons beginnen bij het begin. Tijd voor een flashback en een serieuze decorwisseling. Rome verandert in Egypte. Cleopatra's coördinaten in de vierde dimensie. Ze werd geboren in 70 of 69 voor Christus, zoals alle jaartallen vandaag. En ze stierf in augustus van het jaar 30, amper 40 jaar oud. Zij regeerde over een van de grootste koninkrijken van het Middellandse zeegebied. En oud. Egypte is oud. U gelooft uw eigen ogen niet als u het op een tijdlijn zou zien. Zij wordt geboren op een tijdstip dat dichter ligt bij het online verschijnen van deze aflevering dan bij de bouw van de piramides van Gizeh. Die staan er sinds 2500 voor Christus ongeveer. Toen liepen er nog mammoeten rond. In Siberië weliswaar, niet in Egypte. Cleopatra was Grieks en ze behoorde tot de Ptolemaïsche dynastie. Wat weten we daarover?
Heel veel. Hè? Er zijn 15 Ptolemaïossen geweest, 15 koningen die Ptolemaïos heten.
Oh, mea culpa, mea maxima culpa. Ik was vergeten onze gast voor te stellen, wat onbeleefd van me. Ik stel u voor aan Valérie Wijns, dokter in de oudheidkunde, gespecialiseerd in Hellenistisch, dus Grieks-Egypte. De Ptolemaïsche dynastie begint in de vroege derde eeuw voor Christus. Oh ja, luisteraar, u neemt er best even pen en papier bij. Dr. Wijns, gaat u verder? Die Ptolemaïos dus?
Ik denk dat je best begint bij Ptolemaïos de eerste. En dat was eigenlijk geen koning om mee te beginnen. Dat was een generaal in het leger van Alexander de Grote. En dat was een van zijn beste maten, kan je wel zeggen. Na de dood van Alexander valt dat enorme rijk dat hij heeft verzameld, dat valt dan uit elkaar. En die generaals die vechten dan om een stukje daarvan te pakken te krijgen. En het is Ptolemaios die Egypte krijgt. Ptolemaios II die doet iets dat eigenlijk dat we later zijn gaan beschouwen als een kenmerk van die Ptolemeïsche dynastie. Hij is de eerste die met zijn zus trouwt. Ptolemaios die trouwt met zijn zus Arsinoe. Dat is geen gemakkelijke madame geweest. Eerst getrouwd met de koning van Thracië. Na zijn overlijden wordt ze koningin van Macedonië. Daar trouwt ze met haar halfbroer. Maar daar moet ze met Ambras vertrekken. En ze bollet af naar Egypte, waar haar jongere broer, Ptolemaios II, op de troon zit. Arsinoe is het gewoon om een dame van stand te zijn en die wil graag opnieuw koningin zijn. En dus haar jongere broer moet zijn eerste echtgenote verstoten om te kunnen trouwen met zijn zus. En hij doet dat ook. En daarmee start een hele geschiedenis van broer-zushuwelijken, waarvan misschien het zotste geval wel de huwelijken van Cleopatra II zijn. Want de Cleopatra die iedereen kent, waar we hier vandaag ook over spreken, dat is Cleopatra VII. Maar Cleopatra II, haar overgrootmoeder, die was eerst getrouwd met haar broer, Ptolemaios VI. Zij hebben een dochter, Cleopatra III. Beetje moeilijk wordt het om te volgen wanneer de papa overlijdt. Ptolemaios VI die overlijdt. Cleopatra II is nu dus weduwe. Zij trouwt uiteindelijk met haar jongere broer, Ptolemaios VIII. Ptolemaios VIII die is niet volledig content met dat huwelijk, want zijn grote zus die neemt wel heel veel macht in handen. En als een soort rivale in hun huwelijk trouwt hij dus ook met Cleopatra III. Dus de dochter uit de relatie van zijn broer en zus, daar trouwt hij nu mee. En dat koppel, dus nonkel en nicht, zullen we maar zeggen, die beginnen dan te rivaliseren met Cleopatra II, de oudste. Dus dat is een heel ingewikkelde geschiedenis als je daar een stamboom van probeert te tekenen.
Ja, daar gaan we niet aan beginnen. Kunt u nog volgen? Ik onthoud vooral veel Ptolemaiossen en Cleopatra's die aan inteelt doen. Het doet toch denken aan de Spaanse Habsburgers, die de hele tijd volle neven en nichten aan elkander uithuwelijkten. En luisteraar, vergeeft u mij dit innuendo, ik denk meteen tussen de lakens, kerngezonde kindjes kwamen daar niet van. Het resultaat was één genetische clusterfuck en het uitsterven van de dynastie. En hier in Egypte gaat het nog verder met broers en zussen.
De fysieke gevolgen daarvan zien we ook. We weten niet zeker dat elk van die broers-zushuwelijken geconsumeerd is geweest, maar we weten wel dat daar in de mannelijke lijn een aantal fysieke defecten beschreven worden die opmerkelijk zijn. Extreme obesitas wordt daar een aantal keer in genoemd, maar het zou verkeerd zijn om de Ptolemeeën alleen af te rekenen op die genetische factor, want ze hebben een doorgedreven administratie doorgevoerd daar in Egypte. Ze hebben een enorm rijk kunnen behouden gedurende 300 jaar. Zij zijn de opvolgersdynastie van Alexander die het langst heeft volgehouden, namelijk 300 jaar. En daar mag je ook wel je petje voor afnemen.
Cleopatra VII is de laatste telg van de dynastie. Ze geniet de beste opleiding. Ze studeert in de hoofdstad, Alexandrië, aan het Museion, de grootste, meest gerenommeerde universiteit van de oudheid. Alexandrië is een culturele trekpleister, een van de grootste steden ter wereld die wellicht 500.000 inwoners telt. Een Griekstalige stad, bekend om haar bibliotheek en de Pharos, de vuurtoren. Cleopatra heeft broers en zussen, maar zij is toch wel de oogappel van haar vader, Ptolemaios XII. Daarom krijgt ze als bijnaam Thea Philopator, de vaderliefhebbende godin.
Zij wordt ook tijdens zijn leven al aangeduid als opvolgster. Ze is dan 17, 18 jaar oud. Maar het is ook wel belangrijk dat ze dan huwt met haar jongere broer, die op dat moment 12 jaar oud is. Dat is Ptolemaios XIII. Cleopatra vanaf de dood van haar vader, wanneer dat ze 18 jaar is, die zal meteen in actie schieten om haar titel veilig te stellen. We mogen niet vergeten dat ze niet alleen heel jong is, maar ze heeft ook tegenstanders. Er heeft zich ook een kamp rond haar broertje verzameld, die van mening zijn dat ze meer invloed zullen kunnen uitoefenen op een minderjarige jongen. Het is ook niet altijd evident om een vrouwelijke koningin te aanvaarden als echt de regent van het land. Ze begint dan ook meteen met traditionele ceremonies uit te voeren die typisch zijn voor een farao. Zo zal zij bijvoorbeeld afreizen naar Memphis om de nieuwe Boegis-stier te installeren. Dat is een van de belangrijkste heilige dieren die dat je terugvindt in Egypte op dat moment. En zij zal degene zijn die de wijding daarvan doet, die aanwezig is om de ceremonies uit te voeren enzovoort. Niet zo lang daarna zien we dat ze niet anders kan dan Ptolemaïos XIII ook op te nemen in haar titels. En dat we dus officieel met een koningspaar te maken hebben. We hebben niet echt bronnen die ons vertellen over een huwelijk, maar we gaan ervan uit dat dat heeft plaatsgevonden. Wat dat betekent, een huwelijk voor de Ptolemeeën en met een 12-jarige jongen, dat laten we dan... Nee, dat is vies. Nee, dat ga ik niet zeggen. Wat dat dan voor betekent voor de Ptolemeeën, zo'n huwelijk en eigenlijk een kindhuwelijk dat daar plaatsvindt, gezien ook de geschiedenis van de Ptolemeeën, daar kunnen we geen uitspraken over doen. Maar we weten wel dat ze met twee vanaf nu als hun troonnamen tezamen zullen vermelden.
Over haar uiterlijk is veel inkt gevloeid. Volgens Cassius Dio van der straks had ze een onovertroffen schoonheid. Tegen haar verleidingskracht scheen geen kruid gewassen. Leek ze echt op Elizabeth Taylor? Er zijn munten bewaard met haar beeltenis. Wat leiden we daaruit af?
Dat ze vooral een hoog voorhoofd lijkt te hebben. Een kleine neus die een beetje op een haakneus lijkt. Volle lippen komen daar een beetje uit en een redelijk scherpe kin. Ook in de oudheid gold dat niet per se als een schoonheidsideaal of iets om naar te streven. Maar wat we wel meestal te horen krijgen is dat ze iemand was dat als ze in haar nabijheid verkeerde, dat ze een enorm charisma had. Dat blijkt wel naar voren te komen.
Want haar schoonheid was op zichzelf, naar men zegt, niet echt onvergelijkbaar en evenmin in staat bij de eerste aanblik te betoveren. Maar in de omgang had zij een onweerstaanbare charme. En de combinatie van haar gestalte en haar innemende manier van spreken en de natuurlijke gratie die haar hele gedrag doorstraalde, had iets prikkelends. Ook haar stemgeluid was aangenaam om te horen en ze kon haar tong als een veelsnarig instrument moeiteloos gebruiken voor elke gewenste taal.
Dat was de Griekse schrijver Plutarchus, en ook lezen we het bij anderen dat ze een ferme talenknobbel heeft. Grieks, haar moedertaal, Ethiopisch, Aramees, Hebreeuws, Arabisch, Medisch, Parthisch en Latijn, alstublieft. En Cleopatra is de eerste Ptolemaïse farao die de taal van haar land spreekt, Egyptisch. Maar goed, vorige aflevering zagen we dat wanneer Caesar en Pompeius allebei hier in Egypte aankomen, dat ook dit land verscheurd wordt door burgeroorlog. Hoe kan het ook anders? Cleopatra's huwelijk met haar broertje gaat niet over rozen. En Valerie, ik herinner me dat je sprak over een kliekje aan het hof dat Cleopatra naar de coulissen wil verdrijven. Wat meer daarover?
De bronnen die vertellen ons dat Potheinos daar schuldig aan zou zijn. Dat was een eunuch aan het hof. Die had best wel een schare belangrijke mensen rond zich verzameld die van dezelfde ideeën gediend waren. Het is ook Potheinos die zich uiteindelijk zal opwerpen als regent voor Ptolemaïos XIII wanneer Cleopatra tijdelijk verdreven wordt. In de lente van 48 voor Christus, dus het heeft daar helemaal niet lang geduurd, dan zal Ptolemaïos XIII waarschijnlijk onder invloed van Potheinos zijn zus verbannen daar uit het paleis. En er ontstaat een burgeroorlog tussen de ene factie die Cleopatra aanhangt en de andere die Ptolemaïos XIII aanhangt. In het begin lijkt het dat die oorlog helemaal in het voordeel van Ptolemaios verloopt. Zijn aanhangers die slagen erin om de hoofdstad in te nemen, Alexandrië. En Cleopatra die moet op de vlucht slaan. Ook zij slaagt er relatief snel in om een leger te verzamelen, maar een belegering van Alexandrië dat ligt nog buiten haar macht. En het is eigenlijk met de tussenkomst van de Romeinen dat Cleopatra terug in het zadel terechtkomt.
En onze brug met Rome is geslagen. Wanneer Keizer in Egypte aankomt, laat Cleopatra zich tot bij hem smokkelen. Volgens de geromantiseerde verhalen wordt ze poedelnaakt voor zijn voeten uit een tapijt gerold. Of ze springt uit de waszak van hennep. Jammer genoeg vinden we daar niets over terug bij de antieke auteurs. Wat wel, dat Keizer zich aan haar kant schaart. In de gevechten die volgen raakt de befaamde bibliotheek van Alexandrië beschadigd door brand. Ptolemaios XIII, de tienerfarao, komt om het leven. Hij verdrinkt en Cleopatra hertrouwt met haar nog jongere broer, ongeveer 12 jaar oud. U raadt zijn naam al, Ptolemaios XIV. Maar tegelijk vrijt ze Keizer op en ze wordt zwanger. Wanneer de kleine geboren wordt, begint in Rome de geruchtenmolen op volle toeren te draaien. De jongen heet uiteraard Ptolemaios, maar Cleopatra noemt hem Keizarion. Het is een publiek geheim dat kleine Keizer de kleine van Keizer is. Keizer zelf loopt niet te koop met zijn liefdesbaby, met een koningin, annex godin. Het is allemaal zeer on-Romeins. Tot zover onze flashback. Tijd om terug te gaan naar Rome. Even tussendoor. In de vorige afleveringen vermelden we altijd hoe groot de stad ondertussen is. Medio 1e eeuw voor Christus telt ze wellicht 1 miljoen inwoners. Dat is waanzinnig. Ongezien. We zouden het vandaag ook weer willen vergelijken met een Belgische stad van vandaag, maar we hebben er geen die dat niveau benadert, tenzij we onder Brussel het hele hoofdstedelijk gewest beschouwen. Amsterdam misschien, maar dan in het toeristisch hoogseizoen en met alle Airbnbs propvol tijdens pakweg de Pride. Kortom, het Rome van Keizer is kolossaal. Goed, Keizer sterft en 2 dagen na de fatale Ide van maart ontmoeten we Cleopatra's nieuwe tegenspeler. U hoorde haar aan het begin van de aflevering nog zijn naam kermen. Antony, dat is Marcus Antonius, of kortweg Antonius. Wij kennen hem nog van de vorige keer als Keizers rechterhand. Na lang overleg biedt hij de moordenaars amnestie aan. Iedereen gaat vrijuit. Het lijkt alsof Keizer voor niets is gestorven, maar de amnestie komt er op 1 voorwaarde, dat de Senaat Keizers maatregelen behoudt. In de villa van Antonius, op de Palatijn, wordt Keizers testament geopend en voorgelezen. Iedereen houdt de adem in. En wat staat erin? Geen woord wordt er gerept over Cleopatra. Nihil. Het huis waarin ze verblijft en het bijbehorend park met prieeltjes en boomgaarden wordt weggeschonken aan het volk. Samen met een som geld voor elke volwassen Romein. Maar wie wordt er dan wel genoemd? Beste luisteraar, deze jonge man van amper 18 lentes jong maakt zijn debuut vandaag als laatste hoofdrolspeler. Gaius Octavius, Keizers achterneefje. Hij is geboren in een bankiersgeslacht, laaggeboren dus, naar adellijke normen, ook al is zijn vader nog praetor geweest. Keizer heeft hem geadopteerd en sindsdien gaat Octavius door het leven als Gaius Julius Keizer, een naam om in naar buiten te komen. Maar dat is te verwarrend voor ons. 2 juli Caesaris. En daarom noemen oudheidkundigen en ook wij vandaag hem Octavianus, dat is de naam die u moet onthouden. Octavianus, zoon van Octavius, betekent dat. Via het testament krijgt Octavianus zomaar eventjes 3/4 van Keizers vermogen. Antonius is er niet goed van, want die moet zich tevreden stellen als voogd van een snotaap. Antonius was liever de belangrijkste erfgenaam geweest dan de belangrijkste babysitter van Rome. Wat ons zorgen moet baren vandaag, maar dat maakt onze aflevering natuurlijk spannend, is dat Keizer nog tijdens zijn leven heeft voorspeld dat het van staatsbelang was dat hij bleef leven. Want als er iets met hem zou gebeuren, zou Rome geen vrede kennen. Ik wil nog niet te veel verklappen, maar het is de rivaliteit tussen deze twee mannen, Keizers strijdmakker Antonius en Keizers adoptiefzoon Octavianus, die een nieuwe burgeroorlog zal ontketenen. We zijn nu enkele dagen later en het forum staat afgeladen vol. Keizer wordt begraven vandaag. Er vindt een rouwstoet plaats onder langdurige jammerklachten. Een heraut laat weten dat ter ere van Keizer de zevende maand van het jaar vanaf nu Julius zal heten. Vandaag zeggen we juli. Ah, op het spreekgestoelte is er beweging. Antonius treedt naar voren en hij steekt een redevoering af met veel pathos, ook vereeuwigd door Shakespeare, met die beroemde woorden Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears, misschien kent u het. Antonius loopt er ongeschoren bij, als teken van rouw. Als een waar acteur schrijdt hij naar het doodsbed en heft beide armen ten hemel om van Keizers goddelijke afkomst te getuigen. En uiteraard de mortuis nil nisi bene. Over de doden niets dan goeds. Antonius verdedigt Keizer tegen aantijgingen van ontrouw en wellust. En hij somt zijn overwinningen op. De volkeren die hij onder Romeins bewind heeft gebracht. De verworven rijkdommen en buitgemaakte wapens. Verder is het één lange klaagzang aan het adres van Keizers moordenaars. Qua drama haalt Antonius alles uit de kast. Overacting bijna. Hij huilt, hij lijkt in trance. En buiten zichzelf van opwinding grijpt hij de speer van een soldaat. Trekt de met bloed besmeurde kleren van het lijk. En zwaait ermee rond op die speer. Keizers stoffelijk overschot ligt daar nog met rigor mortis en gapende wonden. Keizer wordt duidelijk nog geadoreerd. Met zijn opruiende grafrede bespeelt Antonius de vox populi. Wat begint als een droef gezang ontaart in massahysterie. De furieuze mensenzee schreeuwt om wraak. Dood aan de verraders, maak ze af! Rome ontbrandt in chaos, quasi letterlijk. De Senaat brandt bijna af tijdens iets wat lijkt op Keizers crematie. Brandstichting, straatgeweld en moord zijn legio. Heethoofden openen de jacht op de moordenaars van Keizer. En die moeten 's nachts ontsnappen om niet gelyncht te worden. Voor Cleopatra, een moeder in zwangerschap, moet deze chaos wat zijn geweest. Oh ja, bijna vergeten, ze is voor een tweede maal in blijde verwachting. Van Keizer nog. Eén maand na de moord op Keizer verlaat ze Rome. Voor altijd. Vlak voor of na haar aankomst in Alexandrië krijgt ze een miskraam. En hetzelfde jaar sterft er nog iemand. Cleopatra's jongere broertje en echtgenootje, de intussen 16-jarige Ptolemaïus de 14e, vermoord met een giftige plant. Heeft Cleopatra hier iets mee te maken? Dat weet zij alleen en we kunnen het haar niet meer vragen. Cleopatra kiest nu als mede-farao Caesarion, intussen toch ook al een flinke peuter van 3. Cleopatra kwijt zich goed van haar taak en ze wordt er ook voor gewaardeerd. Ze wil het land weer op poten krijgen na die burgeroorlog. Ze ontfermt zich over de economie, de belastingen en de handel. Handel in textiel, olie, koper, hout, de export van graan. Egypte is dé graanschuur voor Rome. Terug naar Rome dan. We zijn nu in juli, die nieuwe maand, en Antonius kijkt naar de hemel. Daar verschijnt een komeet. Keizer is opgenomen onder de goden. Antonius ziet er een gunstig teken in. Maar de jonge Octavianus, die wordt gesteund door de duizenden veteranen van Keizer. Hij heeft dus een privéleger. Maar hey, een van onze hoofdrollen uit de vorige aflevering, die is nog niet dood. Misschien herkent u zijn stem nog. In een brief aan zijn beste vriend Atticus geeft hij lucht aan zijn nervositeit.
Het zal ons niet meer mogelijk zijn, zoals in de oorlog met Keizer, bij geen van beide partijen aan te sluiten. Al wie in de ogen van deze klik misdadigers zijn vreugde geuit heeft bij de dood van Keizer, en geen van ons heeft toen zijn voldoening voor de wereld verborgen, zal als een vijand worden aanzien. Het zal aanleiding geven tot een ware massamoord. We kunnen elkaar enigszins de woorden van Homerus toesturen. De oorlog is niets voor u, mijn zoon. Blijf liever bij de mooie woordkunst.
Cicero is de machtigste politicus van het moment, maar toch hoort hij vandaag niet tot onze hoofdrollen. En toch zal zijn hoofdrollen. Oeps, spoiler, niet oké. In de Senaat ontstaat een tweespalt. Aan de ene kant Marcus Antonius met de Keizerianen en daartegenover kamp Cicero, die koste wat kost de Republiek wil redden. In de jaren 60 was Cicero nog voor die buitengewone volmachten van Pompeius, weet u nog? Maar nu denkt hij cui bono. Voor wie is dat nog goed? Zoals we weten, Cicero heeft talent voor het woord, maar ook voor op het verkeerde paard wedden. Eerst probeert hij Antonius nog stroop aan de baard te smeren. In brieven naar hem zit hij een beetje te mouwvegen, maar nu vindt hij die toch de nieuwe bedreiging voor Rome. En Octavianus vindt hij dan weer te jong, te naïef. Maar ja, hij moet dus kiezen tussen de pest of cholera. Of op zijn Romeins, hij moet laveren tussen Scylla en Charybdis. Scylla en Charybdis zijn twee zeemonsters aan elke kant van de straat van Messina, daaraan Sicilië. Octavianus is dan wellicht de minste van de twee kwaden. En daarom kiest Cicero voor de jongeling. En om publiek te maken welk kamp hij kiest, schrijft hij maar liefst 14 toespraken. De Filippische redenvoeringen. Goed, live van op de Rostra, dat is het spreekgestoelte op het forum, spreekt hij ons toe voor de laatste keer.
Welke vrede kan er in de eerste plaats zijn tussen Marcus Antonius en de Senaat? Hoe zal hij naar jullie kijken? En hoe zullen jullie naar hem kijken? Wie van jullie zal hem niet haten? Wie van jullie zal hij niet haten? Kom, is het alleen hij die jullie haat en jullie hem? Wanneer hij vindt dat de dood van Keizer gewroken moet worden, stelt hij niet alleen de dood voor van de daders van die daad, maar ook van hen die er geen wrok tegen koesteren.
Cicero deinst er niet voor terug om man en paard te noemen. Marcus Antonius is een machtswellustige opportunist, een potentiële tiran. Maar wat Cicero niet weet, is dat hij zich deerlijk heeft vergist. Hij voelt zich te comfortabel in Octavianus' kamp. Want ook onze jongeling is ambitieus. Hij is nu 19 en net consul geworden, zeg. Dat is 20 jaar te vroeg naar republikeinse normen. En bij zijn eerste offer ziet hij 12 gieren. Als u naar onze eerste aflevering heeft geluisterd, dan weet u nog dat Romulus datzelfde voorteken zag bij de stichting van Rome. Ja, voor de mannen van de Senaat bestaat er geen duidelijker teken. Deze jongeman is maar op één ding uit. Alleenheerschappij. Octavianus zoekt toenadering tot Antonius en de Keizerianen. En in oktober 43 besluiten ze te doen wat Keizer ook deed met diens rivaal Pompeius. Een alliantie aangaan. En het tweede triumviraat is een feit. Wie is de derde man? Lepidus, maar die speelt maar een bijrolletje. Hij mag Pontifex Maximus worden, opperpriester. Dit keer is het driemanschap volledig legaal. Alle drie krijgen ze uitgebreide volmachten voor een periode van 5 jaar. Ze beschikken over een oppercommando, een Imperium Maius. De macht om wetten te maken zonder controle. Met die macht overtreffen ze een consul. Na 5 jaar wordt de termijn nog maar eens verlengd. Met 5 jaar. Eigenlijk is de Republiek nu schijndood. Het triumviraat vaardigt de zogenoemde proscriptielijsten uit. Een zwarte lijst met daarop de namen van de vijanden van de staat. De amnestie wordt herroepen en de moordenaars van Caesar worden vogelvrij verklaard. Iedereen op de lijst wordt onteigend en moet geliquideerd worden. Huurmoordenaars doen gouden zaken en bendes terroriseren de stad. Maffiapraktijken zonder meer. Honderden senatoren en duizenden ridders worden bruutweg afgemaakt. En de drie mannen sparen hun eigen cirkel niet, want staan ook op de lijst de broer van Lepidus en de neven van Octavianus. En wie staat er met stip op 1? Wie is de persona non grata? Cicero. Octavianus heeft nog geprobeerd om zijn naam van de zwarte lijst te halen, maar dat was zonder de wrok van Antonius gerekend. Die heeft de Philippische redenvoeringen duidelijk niet verteerd. Hij staat erop dat Cicero als eerste sterft, samen met zijn hele familia. Zijn zoon, zijn broers en de zoon van zijn broer en zijn hele huishouden, zijn factie en zijn vrienden. Cicero neemt de benen naar Zuid-Italië. Al zijn grote tijdgenoten zijn dood. Caesar, Pompeius, Crassus, Cato. Maar zelfdoding is geen optie. Cicero is geen stoïcijn, zoals Cato. Op 7 december 43 wordt Cicero ingehaald en met messen afgemaakt. Hij is 63 jaar geworden. Zijn afgehakte hoofd wordt op de rostra gespijkerd, samen met zijn rechterhand, waarmee hij de Philippicae heeft geschreven. Antonius komt een paar bittere verwijten roepen en alsof dat niet genoeg is, doet ook zijn vrouw haar duit in het zakje, volgens Cassius Dio.
En Fulvia nam het hoofd in haar handen, voordat het werd weggehaald. En na het hatelijke te hebben mishandeld en erop te hebben gespuugd, legde ze het op haar knieën, opende de mond en trok de tong eruit, die ze doorboorde met de spelden die ze voor haar gebruikte, terwijl ze tegelijkertijd vele grove grappen uitte.
Ja, Fulvia koestert al lang wrok tegen die tong, die gepleit heeft tegen 2 van haar echtgenoten. Haar vorige huwelijk was met Cicero's aartsvijand uit de vorige aflevering, Clodius. Cicero was een ware schrijfmachine. Hopen brieven hebben we nog, traktaten, vertaalwerk Grieks-Latijn en filosofische teksten over de goden, over vriendschap of over het ouder worden. Nog steeds leren mensen Latijn door zijn teksten. Wat Fulvia ook wilde bereiken met die spelden, Cicero's nalatenschap blijft toch vooral zijn tong. Antonius en Octavianus zetten hun jacht op de keizermoordenaars verder. Van alle vogelvrij verklaarden zijn Brutus en Cassius de 2 hoofdvogels. De 2 schoonbroers zijn gaan vliegen naar Griekenland. Ze hebben de meeste legioenen in het oosten onder hun commando. In oktober 42 vindt de confrontatie plaats. Op een boogscheut van het stadje Philippi bij Macedonië. 200.000 soldaten staan tegenover elkaar. Romeinen versus Romeinen. Brutus slaagt erin om de Caesarianen terug te dringen. Maar Cassius krijgt te horen dat zijn kameraad zichzelf heeft gedood. Waarna hij hetzelfde doet. Fake news, maar Cassius is wel dood nu. Uiteindelijk winnen de Caesarianen en houdt ook Brutus de eer aan zichzelf. Octavianus en Antonius hebben de volledige macht over wat de rest van de Republiek. Maar, en dat kan u raden, Ook die samenwerking is geen lang leven meer beschoren. Antonius die begint de draak te steken met Octavianus, omdat die tijdens het grootste deel van de slag in zijn tent heeft gezeten, op bed, zogezegd ziek. In het jaar 41 vat Antonius het plan op om, zonder duidelijke reden, een oorlog te beginnen tegen de Parthen. Dat zijn de opvolgers van het Perzische Rijk van weleer. En, zoals u weet van de vorige aflevering, daar, in wat vandaag Iran heet, liggen nog een paar Romeinse legerstandaarden, van die adelaars, sinds die vreselijke nederlaag van Crassus. Nu, voor deze campagne heeft Antonius geld nodig. En wie heeft er geld? Ja, u raadt het al. Hij vraagt Cleopatra om zich bij hem te voegen in Tarsus, in het zuiden van Turkije vandaag. Nu, ik fantaseer graag over hoe ze, wanneer ze elkaar in de ogen kijken, een flashback hebben ervaren. Want ze hebben elkander al eens ontmoet. 13 jaar geleden. Hij, een stoere 27-jarige officier. Zij, een 14-jarige bakvis. De vonk slaat over. Het begint wellicht als een verstandsrelatie. Manus manum labat. De ene hand wast de andere. Maar het wordt een romance. Antonius is zo in de pan van haar dat hij zijn invasieplannen opbergt en met Cleopatra naar Alexandria gaat. Zij heeft hem nodig, want Cleopatra's zus, Arsinoe, is een bedreiging voor de troon. Maar Antony would do anything for love en hij laat haar executeren op de treden van de tempel van Artemis. Maar toch trouwt Antonius met iemand anders. Het triumviraat wordt nieuw leven ingeblazen. De mannen proberen het nog één keer. En Antonius huwt met de zus van Octavianus, Octavia. Vergelijkend met wat Keizer en Pompeius vorige keer ook deden. Een tactiek om een toekomstige tegenstander aan zich te binden. En ook de provincies worden herverdeeld. Antonius, van de drie, de beste veldheer, krijgt het oosten. Slim gezien, het oosten is rijker, cosmopolitischer, er zijn meer steden. En Octavianus zal zich dan wel ontfermen over Italië en het westen. Hij laat zich trouwens nu ook Divi Filius noemen. Zoon van de vergoddelijkte keizer. Hij krijgt het echt nogal hoog in zijn bol. Oh ja, en Lepidus die wordt een beetje weggeparkeerd. Zijn bijrolletje is zo goed als uitgespeeld. Dus laten we zeggen dat de gekende wereld nu in tweeën is verdeeld. Tussen Octavianus en Antonius. Antonius houdt zich nu dus op met twee vrouwen. Ook al is hij getrouwd met Octavia, zijn flirt aan de Nijl gaat door. In het jaar 40 bevalt Cleopatra van een tweeling, een jongen en een meisje. Alexander Helios, vernoemd naar Alexander de Grote, en Cleopatra Selene. 4 jaar later nog een zoontje, met de verrassende naam, consequent zijn ze hoe dan ook, Ptolemaios. Het zijn kennelijk vruchtbare jaren voor Antonius, want in 39 bevalt Octavia van een dochter, Antonia. En 3 jaar later ziet er nog eentje in het levenslicht, nog een meisje, met de naam Antonia. Sorry, we doen dit echt niet met opzet. In het jaar 36 begint Antonius dan toch aan die oorlog tegen de Parthen. Een oorlog die hij verliest trouwens. Maar Cleopatra voegt zich bij hem in Antiochië. En daar trouwen ze. Voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht, want volgens de Romeinse wetgeving bestaat dit huwelijk niet. Maar dat verandert wanneer Antonius zijn liefde wil benadrukken via titels en territoria. Cleopatra wordt koningin der koningen en Caesarion wordt koning der koningen. Koning, het K-woord, daar zitten ze in Rome niet op te wachten. En Antonius schenkt Cleopatra, als ging het om zijn privébezit, grondgebied in Syrië en Libanon, Romeins grondgebied. Octavianus is woedend. Ik zou zelfs meer zeggen, hij is ziedend. Wat heeft die Antonius te zoeken bij een exotisch lief, terwijl een goede Romeinse huisvrouw, zijn zus, op hem zit te wachten? In Rome wordt Cleopatra afgeschilderd als een buitennissige Oosterse toverkol die Antorius verwijfd heeft gemaakt. Ze zou een bad nemen in ezelmelk en wat vindt u van deze notoire Romeinse roddel? In een weddenschap met Antonius over de vraag wie kan de duurste maaltijd op tafel krijgen, zou Cleopatra hebben gezegd ikke en daarna een parel hebben doorgespoeld met een glas wijn. Antonius die begint zich meer en meer te gedragen ook als een excentrieke, hellenistische koning. En hij laat zijn smoelwerk drukken op Egyptische munten naast Cleopatra. Cleopatra doet de hele tijd alsof ze de Egyptische godin Isis is. Wanneer de koning van Armenië weigert om zijn dochter uit te huwelijken aan Antonius en Cleopatra's zoon, valt Antonius Armenië gewoon binnen en dan laat de hele koninklijke familie voortslepen in een triomftocht, vastgebonden met gouden ketenen, manibus pedibus quae, in Alexandrië nota bene. En hij kleedt zich als Dionysos, de wijngod. Ja, in Rome zijn ze nu echt verontwaardigd. En de propagandamachine maar gal over en weer spuien. Het lijkt op van dat gekissebis op de speelplaats. Gij bent begonnen, nee, gij. Octavianus, gij hebt Lepidus, hè, die een derde, illegaal uit het triumviraat verwijderd. Ja, gij, hè. Antonius, gij houdt dan weer de koning van Armenië illegaal vast en gij maakt u ad nauseam schuldig aan polygamie. Et cetera, en we hoeven er geen tekeningetje bij te maken, want in Rome zijn de muren volgeklidderd met graffiti die beide heren betichten van hun seksuele escapades. Ook heel handig allemaal voor de analfabete Romein. Antonius doet er nog maar eens een schepje bovenop. Hij verklaart Caesarion de enige erfgenaam van Keizer, en dus niet Octavianus. Ja, nu zijn de rapen gaar. In 33 is het triumviraat gedaan, over en uit. Octavianus wordt consul voor de tweede keer. En een jaar later zit Antonius in Athene met Cleopatra en hij dumpt zijn vrouw Octavia met een formele scheidingsbrief. Ja, nu neemt Octavianus echt het bit tussen de tanden. Hij laat Italië en al zijn westelijke provincies een eed van trouw zweren. En jawel, Antonius doet hetzelfde in het oosten. Octavianus ontfutselt zelfs het testament van Antonius, dat wordt bewaard in de tempel van de Vestaalse maagden op het Forum, en hij publiceert de inhoud ervan. Nee, blijkbaar is Antonius van plan om het Romeinse Rijk gewoon weg te geven aan Cleopatra. En nog schandaleuzer, de hoofdstad zou verhuizen van Rome naar Alexandrië. Ja, daar is waarschijnlijk niets van waar, hè, maar Antonius heeft het nu echt verkorven bij de Romeinen. U merkt het, beste luisteraar, dat evolueert hier naar een climax. Voor Octavianus is de maat vol. Hij verklaart de oorlog. Niet aan Antonius, want een burgeroorlog is niet goed voor zijn imago, maar aan Cleopatra. Cleopatra of het fatale monstrum, zoals ze door de schrijver Horatius wordt genoemd. De confrontatie vindt plaats op 2 september 31. Op zee, bij Actium, dat is in Griekenland. De vloot van Octavianus, onder bevel van zijn rechterhand, Agrippa, tegen de schepen van Antonius en Cleopatra. Voor die twee moet het hebben gevoeld als wij versus de wereld. Maar het koppel doet maar een halfslachtige poging om aan te vallen. Cleopatra verlaat met haar vloot voortijdig het strijdtoneel. En Antonius beschouwt de zaak als verloren en vaart haar linea recta achterna. Hij kiest dus het hazenpad. Hij laat zijn vloot en legioenen in de steek. Maar luisteraar, opgelet. Alles wat we vandaag weten van de slag bij Actium, maar ook van dat testament enzovoort, toch de casus belli, dat is propaganda van Octaviaanse makelij. Voor Octavianus moeten de slag bij Actium en heel dat onfrisse gedrag van die twee tortelduifjes zijn machtsgreep legitimeren. Ja, nu gaan we toch stilaan moeten eindigen met Cleopatra die zichzelf het leven beneemt. We zijn er onze aflevering mee begonnen. 1 jaar na de slag bij Actium staat Octavianus voor de poorten van Alexandrië. Hij zegt tegen Cleopatra dat hij misschien met haar nog wel iets kan regelen als zij Marcus Antonius doodt. Oh ja, en ze moet ook betalen, want Octavianus heeft schulden gemaakt door heel die oorlog. Oh ja, en hij wil ook nog met haar pronken in een triomftocht in Rome. Cleopatra realiseert zich dat ze Antonius niet uit Egypte zal krijgen en dat ze hem ook niet kan vermoorden. Ze zegt iets in de trant van oké, ik zal meegaan. Ik heb al wat juwelen opzij gelegd voor Octavia en voor Livia. Dat is Octavianus' vrouw op dit moment, zijn derde vrouw al. Maar beste luisteraars, het is allemaal een foefje, een list. Ze is al begonnen met de voorbereiding van haar dood. Ze is een mausoleum aan het bouwen waarin ze zichzelf opsluit. De koningin laat een bericht sturen naar Antonius, waarin staat dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zal dan wel hetzelfde doen. En effectief. Romeinse edelmannen die doen dat normaal niet zelf, maar laten het doen. Antonius geeft de opdracht aan een slaaf, maar die kan het niet en die steekt zichzelf neer. Antonius doet het dan maar zelf, maar is niet op slag dood.
Toen Antonius hoorde dat Cleopatra nog leefde, beval hij zijn dienaren hem op te tillen. En hij werd in hun armen naar de deuren van haar tombe gedragen. Cleopatra wilde de deuren echter niet openen, maar toonde zich bij een raam, van waaruit ze touwen en koorden liet zakken. Daaraan werd Antonius vastgemaakt en zij trok hem zelf omhoog met behulp van de twee vrouwen die zij als enige met haar in de tombe had toegelaten. Nooit, zoals de aanwezigen ons vertellen, was er een zieliger gezicht. Besmeurd met bloed en worstelend met de dood werd hij omhoog getrokken, terwijl hij zijn handen naar haar uitstrekte en hij in de lucht bungelde. Want het was geen gemakkelijke taak. En Cleopatra kon nauwelijks met vastgeklampte handen en een gespannen gezicht het touw omhoog trekken, terwijl de mensen beneden haar aanmoedigden en deelden in haar lijdensweg. En toen ze hem zo binnen had gekregen en neergelegd, scheurde ze haar kleren over hem heen, sloeg en scheurde met haar handen op haar borsten, veegde wat van zijn bloed van haar gezicht af en noemde hem meester, echtgenoot en keizer. Maar Antonius stopte haar weeklachten en vroeg om een slok wijn. Het zij omdat hij dorst had, het zij in de hoop op een snellere verlossing.
Jongen, dit was niet Shakespeare, maar Plutarchus. Amor vincit omnia. Liefde overwint alles. Antonius sterft in haar armen. Cleopatra doodt zichzelf op 12 augustus. Antieke auteurs weten zelf niet zo goed hoe. Een adder verstopt in een mand vijgen. Maar dat is nonsens, want adders komen daar niet voor. En hun beet is niet dodelijk. Een cobra dan? Zichzelf met een naald geïnjecteerd? We weten alleen dat het gif was. En dan nog, sommige historici zeggen dat Octavianus haar door een soldaat uit de weg heeft laten ruimen. Wat er ook van zij, onze hoofdrolspeelster, de laatste farao van Egypte, komt aan haar einde. Quod erat demonstrandum. Net als de Punische oorlogen van aflevering 2 werd de slag bij Actium, de ondergang van Antony en Cleopatra, ingeschreven in het collectieve geheugen. Vlakbij Actium verscheen een nieuwe stad, Nicopolis, de stad van de overwinning. Vele veteranen die voegden Actiacus aan hun naam, als teken van ik was bij de slag bij Actium, ik heb het overleefd. Monumenten in Rome stelden de slag voor als een clash tussen de deugdelijke Romeinen en decadente, aan luxe verslaafde Oosterlingen. Wij naderen het einde van deze aflevering en ook ineens van de Romeinse Republiek. Vrijwel al onze hoofdrolspelers zijn dood afgevoerd, ook Cleopatra. Iedere luisteraar zal Cleopatra wel gekend hebben voor hij begon te luisteren. En hopelijk bent u het met ons eens, door al haar wederwaardigheden is ze een superster. Als geschiedkundige zijn we geïnteresseerd in de bronnen. Valérie, welke fysieke sporen heeft haar passage op deze aarde achtergelaten?
We hebben één handgeschreven woord van Cleopatra zelf, waarschijnlijk, want we kunnen daar niet 100% zeker van zijn. En dat is een papyrustekst uit 33 voor Christus. Het is een koninklijk besluit, dus een werkdocument, waarop onderaan gekrabbeld staat Ginesto. Laat het gebeuren. En dat betekent eigenlijk dat Cleopatra zegt, oké, dit mag uitgevoerd worden. En van dat document vermoeden we sterk dat zij dat zelf ondertekend heeft.
Dus, als ik het goed begrijp, stricto sensu heeft ze wel geteld één spoor achtergelaten. Eén woord van de beroemdste vrouw uit de geschiedenis. Deze berg heeft een muis gebaard. Hoe komt het dan dat ze überhaupt beroemd geworden is?
Wel, zij leeft natuurlijk op een kantelpunt in de Romeinse geschiedenis. En het zijn ook de Romeinen die ons vooral over haar vertellen. Dus dat speelt natuurlijk in de voordeel van haar bekendheid. Ze is ook niet de enige regerende koningin in de oudheid. Dat we nu zouden zeggen, ze was de enige Hellenistische vorstin bijvoorbeeld. Dat is ook niet waar. Zo is er bijvoorbeeld Zenobia van Palmyra, waarvan ik denk dat er minder belletjes gaan rinkelen. Maar waarom kennen we Cleopatra dan zo goed? Wel, zij is eigenlijk grootgemaakt, of toch, ze leeft verder dankzij haar vijanden. Het zijn voornamelijk vijandige bronnen die zeer uitgesproken zijn, die ons vertellen over haar leven. En het is net dat zo tot de verbeelding heeft gesproken. We weten meer over haar dan over de andere Cleopatra's, omdat deze Cleopatra een uitgesproken villain in het verhaal is van Rome.
Cleopatra, de ultieme bad girl. Heel ons beeld van haar is dus gebaseerd op een leger van lastertongen die tientallen of honderden jaren na haar dood hebben geleefd.
Alsof je de geschiedenis van Amerika zou laten schrijven door Mao. Het is de geschiedenis van een persoon die gedemoniseerd is en je krijgt alleen dat ene perspectief. De mythes die rond haar ontstaan, waar mensen graag over praten, fantaseren, dat is natuurlijk Cleopatra's uiterlijk, het neusje van Cleopatra en haar seksuele aantrekkingskracht. Maar ook die zijn waarschijnlijk ontstaan uit een propagandamachine in Rome die haar, die als doel heeft om haar als een hoer te bestempelen. Dat was de kern van de propaganda die tegen haar gericht was. Ze richt twee beroemde Romeinse generaals ten gronde. Ze is de ultieme verpersoonlijking van vrouwelijk kwaad. Ook over haar zogenaamde seksuele ervaringen, waarmee dat ze mannen kon betoveren. Alles dat we over haar weten als een soort seksueel roofdier, dat staat op losse schroeven. Cleopatra is 21 wanneer dat haar relatie met Keizer begint. Hij is 53 op dat moment. Voor een jonge vrouw in haar situatie lijkt het eerder onwaarschijnlijk dat als ze al enige seksuele ervaring had, dat die erg uitgebreid zou zijn geweest.
Vandaag zouden we het slutshaming noemen. Propaganda dus. Doorspekt van angst voor het vreemde, angst voor het koningschap en angst voor vrouwen. Misogynie. Maar Cleopatra's verhaal injecteert tenminste wat menselijkheid in onze reeks. Liefde, angst, schaamte. De antieke schrijvers die vertellen ons genoeg over de Senaat, het wespennest van Rome en de veldslagen. Maar al die grote mannen blijven marmeren beelden. Onverstoorbaar. Wij hebben respect voor Cleopatra's politieke motieven en haar persoonlijke gevoelens. In haar dubbele poging om via een relatie met een Romein Egypte te vrijwaren van oorlog, is ze jammer genoeg gefaald. Voor één keer toont Octavianus gevoelens. Hij laat Marcus Antonius en Cleopatra naast elkaar begraven in Alexandrië. Ook dat schiet vele Romeinen in het verkeerde keelgat. Caesarion, de zoon van Cleopatra en Keizer, is intussen 16 jaar. En ook al heeft Octavianus hem beloofd dat hij koning mocht blijven, hij wordt ter dood gebracht. De drie kinderen van Cleopatra en Antonius worden volens nolens naar Rome gebracht. En wat met Egypte, de laatste onafhankelijke Griekse staat, dat wordt een Romeinse provincie. Octavianus laat enkele obelisken naar Rome verschepen, die tot vandaag de stad sieren. Beste luisteraars, we zitten op een belangrijk punt in onze reeks. Sommigen van u weten wat er nu gebeurt met het Romeinse Rijk. Maar de ontmanteling van de Republiek was geen gepland scenario geschreven door Octavianus. Los van dit endgame was de weg naar dictatuur hoe dan ook ingezet. Dit verhaal had ook kunnen eindigen met Pompeius of Marcus Antonius en zijn Cleopatra. Brutus, een van die keizermoordenaars, die wist zich te profileren als bevrijder en liet zichzelf al afbeelden op munten. Nee, net als keizer had Octavianus bijzonder veel geluk. En Rome was intussen veel meer dan de stad alleen. Haar bestuursinstellingen hadden zich nooit aangepast aan het wereldrijk dat ze was geworden. Vele Italianen voelden zich twee keer burger. Eén van hun eigen stad en één van het Romeinse Rijk. Maar weinigen deden de moeite om honderden kilometers verderop hun magistraten te gaan kiezen. We weten niet of de Romeinen zelf het einde van hun republiek aan de lijve hebben ervaren. Twee afleveringen lang zagen we de moordende machtsstrijd om topfuncties. Wie een imperium binnenhaalde, de militaire en politieke macht, die torende hoog uit boven de Senaat. En die kon dromen van de ultieme macht. Om het met de woorden te zeggen van de Britse historica Mary Beard: het imperium creëerde de keizers en niet andersom. De republiek was als een kruik die zo lang te water ging tot ze barstte. Nu is het hele Middellandse zeegebied verenigd onder één man. Octavianus, of zoals u hem wellicht kent onder zijn latere naam, Augustus. Wij zijn weer aan het einde van ons Latijn. Of nee, toch niet. PS post scriptum. Voor deze aflevering bedanken we mijn collega en historical bestie Valerie Wijns voor haar inzichten. En voor hun gewaardeerde stemmenwerk bedanken we Wart Bal en Laurens Luiten. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Dat zijn Laurent Pochet en Benjamin Gooivaars. Die schrijven mee de tekst. En Philip Veekmans voor de montage. Mijn naam is Jonas Goosenaerts. Wij staan op Facebook en Instagram. Als u ons wil steunen, dan kan dat. Bij uitgeverij Lando hebben we een kalender gemaakt. Geschiedenis voor herbeginners in 365 dagen. Ook kunt u ons een fooi geven, naar believen, via www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Graag tot de volgende keer.